Gemeente, deel u nog mee dat de rouwdienst die gehouden zal worden in verband met de begrafenis van broeder Viskil aanstaande dinsdag zal gehouden worden. En de aanvang is om 1:15 in de aula van de Goederee. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het laatste van Psalm 33. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven en laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 1 en 11. Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het 2e hoofdstuk van Lucas. We lezen daarvan de versen 25 tot en met 38. Lucas 2, vers 25 tot en met 38. En na de schriftlezing zingen we Psalm 98, het 2e vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98 vers 2. We lezen dus Lucas 2 vanaf vers 25. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden, en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaar, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we op diverse plaatsen in het kerstevangelie. In Lucas 2 een aantal plaatsen en in Matthäus 2. Allereerst in Lucas 2 vers 20. Lucas 2 vers 20. Het eerste deel. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God. En dan in vers 28, het middelste gedeelte. En hij loofde God. Vers 38, het middelste gedeelte. Zij heeft insgelijks de Heere beleden. En dan in Matthäus 2, het 11e vers. Ook het middelste deel, Matthäus 2, vers 11, in het midden. En nedervallende hebben zij het aangebeden. Laten wij samen God zegen vragen. Heere, voor uw heilig aangezicht mogen wij ons stellen, ook op deze zondagmorgen. Deze zondag nadat we met elkaar samengekomen zijn in uw huis rondom de boodschap van de geboren zaligmaker. En het spreekt eigenlijk vanzelf dat we ook op deze zondag, zo dicht na de kerstdagen, ook nog weer mogen luisteren naar de boodschap die uit dat gedeelte van het evangelie tot ons komt. En dan tevens de laatste zondag van het jaar. Een jaar lang hebt u ons nagewandeld met uw woord. Een jaar lang hebt u ons de weg der zaligheid willen wijzen en hebt u ons willen toeroepen, wend u tot mij en word behouden. Een jaar lang hebt u ons willen waarschuwen voor de paden van zonde en ongerechtigheid. En een jaar lang hebt u, Heere Jezus Christus, uzelf willen aanbieden, ook in ons midden, als die algenoegzame zaligmaker, als die gewillige borg, als die almachtige vorst, die in staat zijt om al de banden waarmee wij aan de zonde en de dienst der zonden gebonden zijn, te verbreken. En ook op deze laatste zondag wilt u nog weer uw woord laten klinken. En wilt u ons nog een keer de weg der zaligheid wijzen. Heren, wat is de vrucht van kerstfeest in ons leven? Wat is de vrucht van een jaar lang prediking van het evangelie in ons leven? Wij bidden van u dat als gij zo aan het einde van het jaar komt om net als de landman in de gelijkenis vrucht te zoeken, dat u dan ook vrucht zoudt mogen vinden. Vrucht die door uzelf gegeven is. Vrucht die gerijpt is door de bediening des Geestes. En als wij nog lijken op zo'n onvruchtbare vijgenboom, Heere, dan kunt u het ook in deze laatste dagen van het jaar nog geven, dat er dan door het wonder van uw genade toch nog vrucht mag beginnen te groeien. Heere, we bidden u dan dat gij gedenken wilt aan een ieder van ons, dat u hen die in ons midden onbekeerd zijn, tot u wilt bekeren, waarachtig. Dat u hen die van u niet weten, die u persoonlijk niet kennen, die genade wilt schenken, Heere, dat zij met hun arme verloren leven toch eens een keer tot u leren vluchten, om bij u uitkomst en redding te zoeken en te vinden. Maar we smeken u ook, Heere, dat gij in het leven van hen waar gij begonnen zijt, uw werk wilt voortzetten. En dat u zelf het kerstlied, de kerstlofzang wilt geven. Gij hebt mij een nieuw lied in de mond gegeven. Heere, zo deed u het toch ook in de dagen van ouds. En zo doet u het toch altijd. Als gij mensen deelgeeft aan dat onvergelijkelijke heil dat in de Heere Jezus Christus is, dan zorgt u er toch tegelijkertijd voor dat het ook zal uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Zo was het ook in de kerstgeschiedenis. En we mogen er vanmorgen toch ook weer wat van horen. Mag het dan ook steeds meer en meer in het leven van hen die u vrezen zo zijn, dat hun vrucht uit u gevonden is, en dat zij er in u de Heere mee eindigen, en dat gij er om verheerlijkt wordt. Heere, daar hebt u toch ook recht op. Heere Jezus, dat hebt u toch wel aan hen verdiend, aan allen die gij wilde opzoeken, aan allen voor wie gij in deze wereld wilde komen en wier schuld en ongerechtigheid gij op u wilde nemen. U hebt het toch aan uw verloste kerk, in de hemel maar ook op aarde, verdiend dat zij u zouden grootmaken voor al het heil aan hen geschonken. En vooral als we dan bedenken dat het heil is dat aan onwaardigen geschonken is, aan mensen die er geen enkel recht op hebben, maar die het alles hebben verbeurd en verzondigd. Heere, gedenk gij ons dan. Zegen ons nu wij hier weer bij elkaar zijn en heilig uw woord aan onze harten. En dan bidden wij u ook in dit morgenuur weer voor hen die hier niet kunnen zijn. Heren, er zijn zieken, er zijn bejaarden. En sommigen niet, maar anderen toch weer wel zullen het echt missen dat ze op deze dagen niet naar de kerk kunnen komen. Het zal ook wel zo wezen, heren, dat er onder hen die niet naar de kerk kunnen gaan zich daar al lang bij zijn die er zich al lang bij neergelegd hebben en die dat eigenlijk ook niet meer missen. Dat hangt ook weer samen met de gesteldheid van het hart, Heere. Als ons hart eigenlijk niet recht is voor u, de Heere, ach, dan kunnen we op den duur ook zo gemakkelijk wennen aan een situatie van waarin wij niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk te kunnen gaan. Maar als ons die plaats zonder de bediening van uw woord toch dierbaar geworden is, als dat woord en de prediking daarvan toch betekenis gekregen heeft, als het in ons leven toch al eens een gezegende plaats is geworden onder uw woord in uw huis, dan zullen we het, als we er van verstoken zijn, toch meer dan eens ook weer missen. Maar Heere, dan wordt het ook een vertroosting als gij het ons doet weten en ondervinden dat u nou niet aan één plaats gebonden bent, maar dat u overal wilt wezen, daar waar een hart naar u uitgaat en waarop u en op uw genade gehoopt wordt. Mogen er dan vele zulke harten zijn, opdat ook in ziekenkamers en in woonkamers, waar vandaag via de kerktelefoon uw woord toch ook mag klinken, er nog velen gevonden worden wier oog op u de Heere gevestigd is, en die het zo ook mogen ondervinden dat gij ook aan hen wilt denken. O, wij bidden van u, Heere, dat gij ook zegenen wilt alle arbeid in uw koninkrijk. Dat gij gedenken wilt aan al uw knechten die gij geroepen hebt en die gij uitgezonden hebt in dienst van het evangelie. Gij hebt hen een heerlijk werk gegeven, Heere. Een werk waarin ze zelf toch ook, als het goed is, wel eens wat mogen smaken, waarin ze zelf ook het loon mogen ontvangen, in de vrucht die dat woord en de bestudering daarvan in hun eigen leven draagt. Maar ge hebt hen ook een verantwoordelijk werk gegeven. Heere, ze hebben het te rechtvaardigen aan te zeggen dat het hem wel zal gaan. En ze hebben het de goddeloze te verkondigen dat het hem kwalijk zal gaan. En wie is tot deze dingen bereid en bekwaam om het zo te doen zoals gij dat vraagt? Heere, geef dan bekwaamheid, geef getrouwheid, geef ernst en liefde om dat werk te doen. En geef dat ze ook in dit opzicht loon op hun arbeid mogen ontvangen, dat ze niet alleen voor eigen hart en levende baten mogen hebben, maar dat ze het ook eens mogen zien, Heere, dat hun arbeid niet ijdel is in de Heere, maar dat u voortgaat met uw werk door hun arbeid heen. En dat gij nog altijd bezig zijt om uw gemeente te vergaderen en nog zondaren toe te brengen. Heere, we bidden van u dat het evangelie dan ook zuiver gebracht mag worden. Er is altijd dat ontzaglijke gevaar dat er wat afgedaan wordt aan dat woord, of dat er wat toegevoegd wordt aan het woord. Er is altijd het gevaar dat mensenwoorden over uw woorden heen groeien als woekerplanten, waardoor het woord van u onzichtbaar en onvindbaar wordt. De geschiedenis is er vol van, Heren. De kerkgeschiedenis heeft het meer dan eens bewezen dat op deze manier Satan ook werkzaam is om uw rijk af te breken. Heren, wilt gij ook dat werk van de vorst der duisternis verstoren en geven dat uw woord en dat alleen verkondigd mag worden, en wilt gij er dan zelf uw zegen aan verbinden? Breek in elk opzicht het rijk van de boze af, en wilt gij hem niet toestaan dat hij ons enig hinder doen zal? Heere, stem onze harten dan af op dat woord dat u ons laat verkondigen, en geef dat onze harten erin mee mogen komen in preken en in luisteren, en dat zo uw grote naam ook in ons midden verheerlijkt mag worden. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons ook genadig alle ongerechtigheden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 147, het eerste en het zesde vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen, en de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 1 en 6 van 147. We mogen met elkaar ook op deze zondag na het kerstfeest het kerstevangelie nog openslaan. En dat ligt ook voor de hand, want op de eerste kerstdag hebben wij de boodschap eigenlijk maar gedeeltelijk kunnen brengen. Het gedeelte dat ons spreekt van wat God gedaan heeft, zijn Zoon gegeven. En dat is een onuitsprekelijke gave. Dat is een gave waarvan wij nooit het laatste kunnen zeggen. Het is een gave die in onze menselijke woorden niet is uit te drukken. En hoe heeft de schepping daar nu op gereageerd? Wel, we hebben met elkaar geluisterd naar de reactie van de hemel. Want vanwege deze gave Gods, vanwege dit heilsmysterie, de verborgenheid der godzaligheid, vanwege dit wonder dat God zich wilde openbaren in het vlees, hebben de engelen als nooit tevoren God geprezen en verheerlijkt. En ze zijn ervoor naar de aarde gekomen om in hun loflied niet alleen God te prijzen, maar ook de enig geboren Zoon van God, die in de wereld gekomen is, te aanbidden. En tegelijkertijd aan het volk Gods, die herders in Efrata's velden, bekend te maken wat God gedaan heeft. Maar dan is altijd nog de vraag te beantwoorden, en hoe reageert de wereld daar nu op? Hoe reageert de mensheid op Gods grootste gave? En dat wordt ons ook in het evangelie verteld. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En dan met name de reactie van de kerk. Er is ook een reactie van de wereld, van het volk dat niet de Heere vreest. En dat wordt ons in de Bijbel ook verteld. En eigenlijk heeft die reactie veel meer aanhangers. Dat antwoord dat wordt bij veel meer mensen gevonden dan datgene wat gevonden wordt bij Gods kinderen. Hoe reageert de wereld? Nou, gaat u maar mee. Gaat u maar mee naar Bethlehem. Het kind is geboren, maar het blijft angstig stil in Bethlehem. Ja, maar ze weten het niet. Als ze het wel weten, want het wordt ze verteld in Bethlehem, de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gezien en gehoord hadden, dan komt het in Bethlehem niet veel verder dan verwondering over hetgeen hun door de herders gezegd wordt. Meer niet. En gaat u maar mee 40 dagen later naar Jeruzalem, als daar het kind Jezus ingebracht wordt in de tempel, omdat zijn ouders met hem willen doen naar de gewoonte van de wet. Ze zullen hem aan de Heere gaan voorstellen en Maria zal het offer der reiniging gaan brengen. Dan zijn daar allerlei andere tempelgangers, maar die besteden geen aandacht aan dat kind en zijn ouders. Ja, maar ze weten het niet. Het wordt ze verkondigd, want daar is daar Simeon en die staat daar en hij zegt dat niet fluisterend. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Nee, nee, hij zegt dat zo duidelijk dat mensen die er langs lopen het horen kunnen, maar als ze al even geluisterd hebben, dan gaan ze daarna gewoon verder om hun eigen plan, hun eigen godsdienstig werk te verrichten en uit te voeren. Maar aan dat kind wordt verder geen aandacht geschonken. En gaat u maar mee naar Jeruzalem. Er is ook geen enkele beweging. Er is niemand die het plan opvat om naar Bethlehem te gaan. Ja, maar ze weten het niet. Ook als het hun verkondigd wordt, gaan ze niet, Want het duurt niet zo lang en dan zijn daar de wijzen uit het oosten en die vragen her en der en die vragen links en rechts waar is de geboren koning der Joden. En Jeruzalem wordt een en al verwarring. Herodes hoort ervan, die is er ook van op de hoogte. Maar er is er verder niet één, niet van het gewone volk, niet van de leiders, ook niet Herodes die enige poging doet om werkelijk naar die geboren koning toe te gaan, om hem te aanbidden en hem in hem te geloven. Alom wordt de gave Gods miskend. Zo liggen de feiten. In Israël, in Bethlehem, in Jeruzalem, overal, bij allerlei mensen, in alle lagen van de bevolking, er is voor hem geen plaats. Ook als hij geboren is niet. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. U zou toch zeggen, hij is de lang beloofde. Hij is het naar wie ze uitgezien hebben, eeuwen en eeuwen. Hij is het van wie gesproken is door de profeten en de patriarchen. Hij is nu gekomen. God heeft nu zijn belofte vervuld. Nu is de zaligmakende genade Gods verschenen. Daar zal Israël toch wel blij mee zijn. Maar ze besteden er geen aandacht aan. Vindt u dat wonderlijk? Zo doen wij toch ook. Dat is toch de eerste reactie bij een mens. Zo reageren we toch op het woord van God, op het evangelie. Dat doen we toch allemaal, van nature. Als ons verkondigd zou worden dat de Heer op aarde verschenen was. We kunnen het ons zo niet voorstellen. En ik weet ook wel dat het heilshistorisch helemaal niet klopt, maar wat ik zeg. Maar als ons verkondigd zou worden dat de Heer hier of daar te vinden was, oh, dan zou ik gaan, zegt u. Ja? Ja, dat zou uw eerste reactie zijn. Misschien wel. Misschien zou u zeggen, ja, maar dan moet ik daarheen. Maar als u eens even meer na ging denken en tot uzelf ging komen, dan zou u zeggen, ja, maar dan moet ik er toch wel heel wat voor ondernemen ook. En dan moet ik er mijn huis en mijn bed voor verlaten, stel dat het in de nacht zou zijn. En dan zou de gedachte opkomen, ja, dat zeggen ze nu wel, maar zou het wel waar zijn? En stel eens dat het niet waar is, dan maak je de reis helemaal voor niets. Nee, dan zouden wij allemaal toch de rust liever hebben. En dan zouden we die boodschap laten. En we zouden niet gaan, net als in Bethlehem, verwondering misschien. En we zouden er wel even in het gezin over praten en met de buren over praten. Wat denk jij ervan? Maar we zouden bij elkaar het enthousiasme, zo het er al was, al gauw wegnemen. En we zouden zeggen, mens wees toch wijze, dat kan toch niet waar wezen. En allerlei ongeloofsgedachten zouden uiteindelijk toch de overhand hebben. En we zouden niet gaan. We gaan nu toch ook niet? In de geest komt herwaarts tot mij, zegt de Heer. Nou gaan we. Wend u tot mij en wordt behouden, zegt de Heer. En daar hoef je niet voor ik weet niet waarheen te reizen en je hoeft niet ik weet niet wat allemaal te doen. Komt herwaarts tot mij en wendt u tot mij. En dat kan thuis ook gebeuren op uw knieën, in de binnenkamer, in het gebed. En doen we het? Dat de wereld zo reageert, ook de godsdienstige wereldgemeente, laat het ons niet verwonderen. Dat ze in Bethlehem hooguit een beetje verwonderd zijn en dat ze in Jeruzalem een beetje in verwarring zijn en dat de mensen erover praten, maar het 2-3 dagen later weer vergeten zijn. Dat is zo'n wonder niet, want ze hebben er als het erop aankomt geen belang bij dat kind. Er is geen plaats voor, ook in hun hart niet. In de herberg niet, maar in hun hart ook niet. Er is geen behoefte aan. Er is geen nood in hun ziel. Er is geen vragen in hun hart. Heere, hoe zal ik voor u kunnen bestaan? Heere, wilt gij u over mij ontfermen? Heere, hoe kan het weer goed komen tussen u en mij? En als die vragen er niet zijn, dan kun je het kerstevangelie 20, 50, 80 keer horen, maar je hart blijft te buiten. En je komt in den geest nooit bij de kribbe. En je zult nooit, nooit leren loven en prijzen. Ziet u wel dat het een wonder is? Niet als de engelen zingen, dat is geen wonder. Dat is vanzelfsprekend. Dat ligt in de aard van die ongevallen, zondeloze dienaren Gods. Dat zij God prijzen, ze hebben erop gewacht. Ze hebben er heilbegerig naar verlangd, naar dat moment waarop ze hun loflied zouden kunnen aanheffen tot eer van God en van zijn Christus. Want zij zijn vervuld van heilige eerbied en liefde voor en tot God en tot de Heere Jezus. Dat zij zingen, nee, sta daar niet verwonderd over, want de hemel past vaardig op het woord van Gods mond en ze zijn een en al gewilligheid en bereidheid. Maar het is wel een wonder, gemeente, als er op aarde een loflied opklinkt, waarin dezelfde klanken gehoord worden als in het engelenlied. Dat zal er alleen dan zijn als God ook dat werkt. Als het van de mens moet komen. Nou, kijkt u maar weer even naar Bethlehem en naar Jeruzalem. Dan komt de mens niet verder dan verwondering en een beetje verwarring en een beetje vragen stellen. En wat zal dit toch zijn? Maar als ook Gods volk gaat zingen op kerstfeest, nou dan is dat inderdaad vanwege het werk dat de Heere in hun hart doet. En laten we dat dan maar direct van meet af als een wonder van genade zien, als een nieuw wonder. Het is een wonder dat daar dat kind in de kribbe ligt, gekomen in de weg van wonderen. Maar het is ook een wonder als daar herders, Simeon, Anna, wijzen, komen en knielen en allemaal op hun eigen wijze, allemaal overeenkomstig hun eigen weg en aard en karakter en instelling, God gaan loven en prijzen. Hoe komen ze zover? Zover heeft God ze gebracht. Gaat u maar na. Ze zijn er allemaal gekomen in de weg van het woord. Hoe verschillend ze ook zijn, en dat zullen we straks ook zien. Verschillend in aard, verschillend in leeftijd, verschillend in allerlei opzichten, verschillend in toon van lied en in allerlei andere dingen. Maar hoe verschillend ze ook zijn, ze zijn allemaal gekomen in de weg van het woord. De herders waren nooit naar Bethlehem gegaan als ze niet eerst het woord hadden gehoord. Zo zeggen ze het ook tegen elkaar. Komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. Terwijl de Heere ons heeft verkondigd. Niet waar, er was een engel en die kwam met de boodschap, het evangeliewoord. En dat ging in hun hart. En dat bleef daar haken. En dat maakte hen werkzaam. En dat dreef hen uit naar Bethlehem. Want daar zouden ze het kindeke zowat het woord gezegd kunnen vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En toen zijn ze gegaan op het woord dat door de geest werd toegepast in hun ziel. En toen hebben ze het gezien en toen zijn ze gaan geloven. En toen zijn ze gaan zingen voor het heil voor hen bereid.
En Simeon kwam er toch ook door het woord. Hem was toch een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zien zou. En hij kwam toch door de Geest in de tempel. De Geest had hem het woord gegeven en de Geest gaf geloof bij dat woord. En die Geest leidde hem via dat woord naar de tempel. En toen zag hij wat anderen niet zagen. Toen zag hij dat kind waar een ander niet zin ziet. Toen zag hij dat kind van arme ouders, want ze hebben een paar duifjes bij zich. En dat is het offer der armen. Anders brachten ze wel een lammetje of een geitenbok, maar daar hebben ze het geld niet voor, Jozef en Maria. En dan liet de wet het toe, dan stond de wet het toe dat zij het offer der armen brachten. Nou, dat is alles wat te zien is. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Hij werd veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dat is hij ook al als hij daar in de armen van Maria in de tempel gebracht wordt en niemand kijkt ernaar. Niemand ziet er wat in, maar Simeon door het woord en door de geest geleid heeft het ontdekt. Dit is de Christus en hij heeft het kind in de armen genomen en hij heeft God geloofd. En door het woord kwam Anna er. Ja, ze was al in de tempel, want daar was ze praktisch altijd. Daar woonde ze als het ware. Hoe heeft zij die Christus dan leren zien? Door het woord. Door het woord, jawel, door dat woord dat Simeon sprak. Toen Simeon daar als profeet door de geest vervuld, dat kind in de armen nemend, God ging loven, toen sprak hij zijn lofzang en zijn profetie. Toen klonk het woord van de Heere en dat trof de oren van Anna en deze in die uren daarbij komende. Heeft insgelijks de Heere beleden. Het woord door de dienst van Simeon gesproken, sprak ook tot het hart van deze Anna. En door dat woord, alweer verlicht door de geest, ging ze het zien en ging zij ook haar stem in dat menselijk kerstkoor paren. En de wijzen, ja, op een hele eigen manier, maar toch ook weer via de weg van het woord. Zij hadden geen Bijbels. Want zij leefden in een land waarin het woord van God onbekend was. En toen God tot hen sprak, sprak hij tot hen in de taal die zij konden verstaan. En dat was in de sterren. En toen liet God het woord hen lezen in de verschijning van die heel bijzondere ster. En hij legde tegelijkertijd in hun hart de overtuiging, dat is een teken dat de geboren koning der Joden verschenen is. En ze zijn gegaan, geleid door dat zichtbare woord in de natuur. En daar heeft de Heer het niet bij gelaten. De Heere laat het nooit bij tekenen in de natuur als hij zaligmakend werkt. Dan komt een mens op een gegeven moment tot het schrift geworden woord. Weet u nog hoe het ging in Jeruzalem? En ze vroegen, waar is de geboren koning der Joden? En niemand wist het. En ze zagen toch die ster, dus er moest wat zijn. Dat was hun diepste overtuiging. Wel nu, tenslotte liggen de profetieën op tafel. En tenslotte worden ze gewezen op het woord van Micha. Door de schriftgeleerden ligt daar het geïnspireerde woord van God. En de schriftgeleerden geven aanwijzing. En de Heere leidt hen door het woord naar Bethlehem. Waar ze het kind straks mogen vinden, waar ze het kind straks mogen aanbidden. Allemaal door het woord daarnaartoe gebracht. Ziet u, zo leidt de Heere dat. Voordat ze gaan zingen, voordat ze hun kerstlied kunnen zingen, moeten ze door het woord tot het kind gebracht worden. En dat doet de Heere bij allemaal. De weg van de een is langer dan de weg van de ander. De herders waren er eigenlijk betrekkelijk vlug. Want die waren daar al in de velden van Efrata, die woonden in de buurt. De wijzen uit het oosten, die hadden er een hele lange reis voor nodig. Hun weg was veel langer. Hun weg was in een zeker opzicht ook veel moeilijker, want ze hadden aanvankelijk alleen maar die ster. Simeons weg was, als er op aankomt, nog een langere weg, want die had er al, ik weet niet hoe lang op moeten wachten. Hij had dat woord gekregen, die goddelijke openbaring door de geest. Hij zou niet sterven, hij zou eerst de Christus des Heren zien. Maar wanneer, jaar in, jaar uit, moest hij wachten op de vervulling van die belofte. Zo is de weg van de een langer en moeilijker dan de weg van de ander. Maar hoe lang die weg ook is en hoe moeilijk die weg ook is, hoe kort die weg ook is, hoe gemakkelijk de Heere de weg soms ook maakt, zij komen allemaal aan door goddelijk licht geleid. Allemaal door het goddelijke licht van het woord gebracht en dat woord dan ook nog toegepast door de Heilige Geest. Ja, ja, ook dat. Want tenslotte hadden ze in Jeruzalem, denk nog even aan de geschiedenis van de wijzen, ook het woord. En die schriftgeleerden die konden zelfs het woord verkondigen, die konden het woord uitleggen, die konden zeggen, kijk ja, als het dan zo is, dan zal het in Bethlehem zijn. Ze hadden daar ook het woord, maar omdat dat woord bij een gesloten hart halt moest houden, bleven die schriftgeleerden in Jeruzalem. Maar datzelfde woord werd door de Heilige Geest ingedragen in hun hart. Laat het er dan van Simeon alleen uitdrukkelijk bij vermeld worden, dat hij door de Geest in de tempel kwam. Durft u dat ook niet vol te houden van de herders? Dat ze door de Geest met haast kwamen en het kindeke vonden. En durft u dat er van Anna ook niet bij te zeggen, dat zij door de Geest te dier uren daarbij kwam? En de wijzen dat ze door de Geest volharding ontvingen, ook op hun lange weg vol moeite en teleurstellingen, want in de koningsstad wist toch maar niemand er iets van? En dat ze door de Geest toen tenslotte toch in Bethlehem gekomen zijn, en in dat kind. En wat zagen zij er dan aan de buitenkant aan? Maar in dat kind toch die koning hebben herkend, zodat ze voor hem op de knieën gevallen zijn en hun schatten open gedaan hebben en dat kind hebben aangebeden door de Geest. En toen zijn ze gaan zingen. Want de Heere doet geen half werk en hij laat het ook niet bij de toeleidende weg. Noem dat dan bij al die mensen, bij de ene lang, bij de ander korter, een toeleidende weg. Maar daar blijft het niet bij. Ze blijven niet op de toeleidende weg. Ze komen bij het kind. En ze komen bij de kribbe. En ze komen op de plaats van de aanbidding. En ze komen bij het loflied. Zo is het toch in de 40ste psalm. Die man die van zichzelf moet zeggen dat hij de Heere lang verwacht heeft. Die had ook een lange adventsweg. En dat hij diep in de put zat. In de ruisende kuil, in het modderig slijk. En dat hij zichzelf er onmogelijk uit verlossen kon. Maar het enige wat hij in zijn adventsleven heeft kunnen doen, dat is uitzien naar omhoog. En bidden om hulp van boven. Maar toen heeft de Heere zich tot hem geneigd. En toen heeft de Heere zijn geroep gehoord. En toen heeft de Heere hem opgetrokken. En toen heeft de Heere zijn voeten op een rotssteen gesteld. En toen heeft de Heere een nieuw lied in zijn mond gegeven. Gemeente, die dingen horen toch bij elkaar. God doet toch geen halfwerk. Hij zal zijn werk voor al zijn volk toch voleindigen. De Heer heeft toch geen volk dat hooguit zeggen kan en verder nooit komen kan. Echt nooit verder komen kan dan alleen dat ze uit de diepte roepen tot God. De Heer gaat zijn volk toch ook de blijken van zijn gunst geven. De Heer geeft ze toch bemoedigingen.
De Heere geeft ze toch uitreddingen. De Heere hoort hun geroep toch. De Heere laat hen dat toch ook weten. De Heere geeft hen toch in hun leven ook momenten dat ze geloven kunnen, dat ze hopen kunnen, dat ze verwachten kunnen. Ja, de Heere geeft toch ook de vervulling van die hoop en de vervulling van die honger. En de Heere geeft toch verzadiging met zijn beeld. En de Heere geeft toch de beleving van zijn goede tierenheid. En de Heere geeft toch ook dat nieuwe lied in de mond. Daar zullen ze toch ook naar mogen staan. En dat zien we toch ook bij al die mensen rondom de kribbe. Goed, er is verschil. Er is verschil in weg. Er is verschil in toonhoogte. Er is verschil in wat ze nu precies doen. Maar ze komen er allemaal. En er is er geen één die er waarlijk naar uitzag, die er tenslotte toch vreemdeling van bleef. Er is er geen één die er waarlijk naar uitzag en op hoopte, en aan wie de Heere toch voorbij ging. Ze werden allemaal gebracht, door goddelijk licht geleid. En toen ze daar kwamen, toen zijn ze ook gaan zingen voor het heil voor hen bereid. Ja, wanneer gaat een mens dat doen? Als hij erin deelt, in die goddelijke genade. Als hij het mag ondervinden. Als hij het mag zien met geloofsogen. Als hij het mag aanschouwen en omhelzen. Oh, en dan legt hij zichzelf het lied niet in de lippen, op de lippen. Dat kun je natuurlijk ook doen. En er zijn mensen genoeg die dat doen. Ik denk dat dat op de kerstdagen nou zoveel gebeurt. En rondom de kerstdagen dat we onszelf maar een beetje aan het zingen maken. En dat we elkaar maar een beetje laten zingen. Op zichzelf is dat ook nog niet verkeerd. Maar dan zit het hart er nog niet in, ofwel. En dan eindigt dat lied echt nog niet altijd bij de Heere, maar echt zingen. Waarbij de mond de taal van het hart spreekt. Echt zingen, waarin je God op het oog hebt. Echt zingen, waarin je ziel zich uitgiet voor het aangezicht van die hemelse weldoener, die bron van zegen en genade en goedertierenheid. Echt zingen waarbij het oog gevestigd is op het kind van Bethlehem. Dat is er als de geest de snaren spant. En dan is er verschil. Ik zei het al, er is verschil in weg. Er is verschil gewoon ook als je ze zo bekijkt. Die oude vrouw, Anna, weduwe van 84 jaar. En het is altijd nog onbeslist of ze nou 84 jaar oud was of 84 jaar weduwe geweest is. Nou is het laatste het geval, dan is ze over de 100. Die oude vrouw is nog heel wat anders dan die herders die naar mijn gedachten betrekkelijk jong waren. En die wijzen, dat waren geleerden, en dat is heel wat anders dan die herders, die hoogstwaarschijnlijk geen van alle lezen en schrijven konden. Onontwikkelde mensen. En er waren mannen bij, en er waren vrouwen bij. Enfin, in allerlei opzicht lijken ze helemaal niet op elkaar. Variatie genoeg, verscheidenheid genoeg. En er was verschil dus in positie in dit leven. Er was verschil in wat de Heere in hun leven tot nog toe gedaan had en hoe hij hen geleid heeft. Er is verschil ook in allerlei beleving, bevinding, ervaring. Maar God heeft ze toch allemaal op dezelfde plaats gebracht. En nou is het voor u en voor mij de vraag niet wie u bent. Niet of u jong bent of oud. En niet of u veel betekent of niks betekent in deze wereld, want al die onderscheidingen die blijken te kunnen bestaan, ook in de kring van dat kerstkoor in Lucas 2 en in Matthäus 2.
Al die verschillende leden van dat kerstkoor zijn nogal verschillend. Maar dat maakt dus kennelijk geen verschil, want de Heere heeft ze allemaal als lid ingeschreven. Het is dus niet belangrijk wie u bent en wat u bent en hoeveel u hebt en hoe oud u bent of hoe jong, hoe ervaren of hoe onervaren. Maar waar het op aankomt is, bent u nu al langs de weg die de Heere voor u heeft bepaald, meegegaan naar Bethlehem? Bent u nu ook al als een blinde geleid in de weg die u nooit geweten hebt? Bent u nu ook al door dat woord zo aangesproken en aangegrepen van binnen, dat u er alles voor over ging krijgen om bij dat kind te komen, bij die zaligmaker te komen? Bent u door dat woord en door die geest al zodanig bearbeid in en beïnvloed, dat u het van hem leerde verwachten, en dat u hem niet langer kon missen, dat hij niet langer buiten uw leven kon blijven, dat u het gezien hebt, hoe dan ook? Daar is God vrij in. En wat hij een mens ook leert en hoe hij het een mens leert, daar zullen we niet op afdingen of aan toedoen. Maar dat u het geleerd hebt hem nodig te hebben, omdat buiten hem uw ziel verloren is. En hebt u het leren volhouden in dat zoeken? Hebt u het misschien door allerlei moeite en tegenslagen en teleurstellingen heen leren volhouden? Hebt u met de wijzen uit het oosten misschien moeten meemaken en ondervinden dat mensen op wie u bouwde en van wie u het verwachtte, dat u u in de steek lieten en dat die toch uiteindelijk geen belangstelling toonden? Hebt u het misschien in uw zoeken, in uw vragen, in uw worstelen ook moeten meemaken dat mensen van wie u toch dacht dat ze Gods kinderen waren, u teleurstelden en op de een of andere manier net deden alsof ze het van u maar niet wilden en durfden en konden geloven? Terwijl het in uw ziel toch leefde dat u hem moest hebben en dat u bij hem moest zijn. Die door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hoopt. En die het tegen zichzelf toch maar steeds moeten zeggen, omdat Gods geest het onwederstandelijk in hun ziel legt. Laat ons dan heen gaan. Laat ons dan heen gaan. Ja, en dan zijn ze allemaal gekomen omdat God het hen gaf. En dan leerden ze allemaal zingen omdat God dat nieuwe lied in hun mond legde. Maar, en daar komen ze dan ook allemaal weer in overeen, ik hoop u dat te laten zien, als zij hun kerstlied zingen, dan doen ze voor de engelen niet onder. Waarom niet? Omdat het de engelen om God te doen was, prijzende God, staat er. Maar het is deze mensen ook allemaal om God te doen. Kijkt u maar. Bij de herders in vers 20 van Lucas 2. Ze verheerlijkten en ze prezen God. Bij Simeon in vers 28. Hij loofde God. Bij Anna in vers 38. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. En bij de wijzen in Matthäus 2 vers 11. En zij hebben het, dat is daar het kindeke, aangebeden. Ziet u waar ze allemaal op doelen? Wat het doel van hun lied is, ze hebben allemaal het oog op God. Dat is leerzaam. Natuurlijk, ze hadden ook van zichzelf kunnen gaan zingen. En dan hadden ze ook voorlopig wel stof gehad. Ze hadden kunnen spreken over wat ze allemaal meegemaakt hadden voordat ze op weg gingen en terwijl ze op weg waren. En dat was allemaal nog wel nuttig en leerzaam geweest voor de omstanders ook. Daar mag je geen kwaad van zeggen als iemand iets spreekt en vertelt uit zijn leven hoe de Heere hem bezocht heeft, hoe de Heere met hem bezig geweest is, hoe de Heere hem geleid heeft. Dat is op zijn tijd toch nuttig en nodig. Maar als het erop aankomt, gaan die tonen ook op de achtergrond verdwijnen. Want als de ziel werkelijk vervuld wordt van de genade Gods en als dat heil voor hen bereid waarlijk beleefd en geproefd en gesmaakt wordt, dan gaat het niet meer om die mens met zijn weg en die mens met zijn beleving en die mens met zijn ondervinding. Dan spreken de herders niet meer over wat zij dachten en wat zij meenden en hoe het bij hen overkwam en de gewaarwordingen die het bij hen teweeg bracht toen ze naar de engel en naar de engelen luisterden. Maar dan prijzen en verheerlijken ze God. En Simeon had kunnen spreken en uit zijn leven kunnen spreken, zeker. En leerzaam en onderwijzend kunnen spreken over de weg die God met hem gehouden heeft. En over die goddelijke openbaring, over die bijzondere belofte die de Heere hem geschonken heeft. En dat was goed om naar te luisteren. Maar als het erom aankomt, als hij het kind in zijn armen heeft, dan heeft hij het niet over Simeon, maar dan looft hij God. En Anna, als zij ging vertellen van de vrezen des Heren die als jong meisje in haar leven al gewerkt was. Als zij mocht vertellen van het aangebonden leven dat ze had. Als zij mocht vertellen van die vrezen des Heren die haar hele leven lang geleid heeft. Waardoor ze ook voor veel kwaad bewaard is. Als zij ging vertellen van de ondersteuning die de Heere haar gegeven had in haar weduwschap, dan kon je daar met een stil verwonderd hart naar luisteren. Maar als zij dat kind aanschouwt, dan heeft ze het niet meer over Anna en haar weg, maar dan heeft ze de Heere beleden. En zo ook met de wijzen uit het oosten. Gemeente, kent u dat in uw leven? Dat we bij alles wat we van onszelf en van Gods werk in ons leven misschien kunnen en mogen vertellen, als de mond daar eens een keer voor open gaat en als de Heere er vrijmoedigheid bij geeft. Dat we dan toch in de diepste diepten van ons zielenleven geen ander meer kennen en geen andere begeerte meer hebben ook dan God te loven, God te beleiden, God te prijzen, het kind te aanbidden. Waarom? Omdat het allemaal toch van hem komt. Omdat het toch allemaal zijn werk is. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft het gedaan. Denk eens aan die dichter van de 40ste psalm weer. Hij heeft opgetrokken uit de ruisende kuil uit modderig slijk. Hij heeft mijn voeten op een rots gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Het is allemaal uit hem. Het is allemaal door hem. En dan kan het toch ook niet alles. Dan is het toch ook allemaal tot hem. En dan hebben die herders en die wijzen en Simeon en Anna het tegelijkertijd ook allemaal afgeleerd om zoveel aandacht aan de franje te besteden. En aan de buitenkant. Dat hadden ze er ook helemaal niet bij nodig. Want ze hadden God in het hart. En ze hadden het kind voor ogen of in hun armen. En ze had het heil des Heren in hun ziel. Nou, dat wonder hebben ze allemaal beleefd. En dat wonder, dat leidt er vanzelf toe. God moet verheerlijkt worden. Wat hebben ze eigenlijk gezien? Gemeente, dat is het grootste wonder wat een mens kan ontdekken. Als je dat als arm, ellendig zondaar gaat aanschouwen, gaat geloven voor jezelf. Groter wonder is niet denkbaar. Weet u wat ze gezien hebben? Allemaal, ze hebben God aan het werk gezien voor hun verlossing. Dat hebben ze gezien.
God is bezig om ons te verlossen. God heeft niet alleen gedachten des vredes gedacht, maar hij heeft ze omgezet in daden. Hij heeft het ons laten verkondigen en nu mogen we het ook aanschouwen. Hij is bezig om ons ellendige zondaren op te beuren uit de zonde, uit de nood, uit de verlorenheid. Hij is bezig om ons zijn heil te schenken. Ze hebben zichzelf zo leren kennen, jawel, want anders is er geen plaats voor de Heere Jezus Christus ook. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Nou, hoe zullen ze ooit de zaligmaker leren kennen als ze van hun zonde niet veel weten? En daarom, ze hebben zichzelf leren kennen. Hoe? Ik heb het niet over de weg. Die is voor de een anders dan voor de ander en voor de een langer en moeilijker dan voor de ander. Maar ze hebben het allemaal geleerd dat ze ellendigen in zich zijn. In zichzelf zijn. Dat ze verlorenen in zichzelf zijn. En dat er geen mogelijkheid was. Voor een herder niet. Voor een wijze niet. Voor een Simeon. Nee, ook voor een Simeon zelfs niet. Met heel zijn wederwaardigheden en met heel zijn levensweg. En al heeft hij dan een bijzondere goddelijke openbaring gehad. Ook voor Simeon is er geen weg vanuit de mens tot God. Ook Simeon kan het zelf niet redden met de Heer. Ook Simeon kan zijn eigen zonde niet verzoenen. Je kan zeggen, die wijzen, dat waren allemaal heidenen. Nou, dat die het zelf niet konden, dat begrijpen we. En die herders, dat zijn allemaal mensen die misschien godsdienstig het ook zo nauw niet namen. Ik weet het allemaal niet. Maar die, in ieder geval, die konden het dan ook niet. Maar Simeon ook niet. En Anna, ze week niet uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Nou, als er één de hemel verdiend heeft, is Anna wel. Maar Anna moest van zichzelf zeggen, ik heb de hel verdiend. En ook Anna kon nooit vrede bij God vinden. Als God niet tot haar kwam en als God niet tot haar overboog en als de Heere haar geen verlossing schonk en als de Heere zijn zoon niet in haar ziel openbaarde. Het was allemaal te vergeefs waar de mens zich mee vleit, ook in godsdienstig opzicht. Maar als ze dat dan zien, God heeft gedacht aan zijn genade. De Heere is een ontfermer over verlorenen. Waar gaan ze dan over zingen? Waar gaan ze dan eindigen? Dan eindigen ze in die bron van alle zaligheden. En dan kunnen ze de woorden er maar amper voor vinden om te doen wat de schrift ons oproept te doen. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Daar zijn ze het van harte mee eens. Hoe goed is het om onze God te prijzen. En zo zingen ze van 's Heeren weeg. Zo zingen ze van dat heil voor hen bereid. Zo loopt hun mond over van Gods eer. Zo ontvangt de Heere ook uit de mond van deze in beginsel geredde zondaren eer en aanbidding. En wat denkt u? Wat klonk er nou mooier? De kerstzang van de engelen? Ja, daar zat geen valse noot in. Daar was geen schorre stem te bespeuren. Daar was alles zuiver. Zo zuiver dat het niet zuiverder kon. Dat heeft prachtig geklonken. En toch, wat die oude vrouw met haar bevend stemmetje zong, toen ze de Heere beleed. En wat die herders zongen in de velden van Efrata en in de straten van Bethlehem met hun ongeschoolde stemmen misschien. En wat die wijzen zongen die geen eens Hebreeuws kenden. Dat klonk in Gods oren veel schoner nog dan wat zijn hemelse dienaren zongen. Hoe komt dat? Omdat in het lied van deze verloste zondaren de persoonlijke toon van de beleving meeklonk. En die engelen die konden alleen maar zingen van het heil dat God aan mensen bereid had. En als het erop aankomt, zongen ze als toeschouwers, buitenstaanders. Oh ja, ze meenden het, hun hart was er echt in. Maar ze beleefden het niet wat ze zeiden. Die persoonlijke toon kenden ze niet. Die konden ze ook niet kennen. Want ze hadden dat heil niet nodig. Ze waren ongevallen schepselen. Ze hadden de Heere Jezus als borg voor hun schuld niet nodig. Want er was geen schuld. Maar als daar een mens gaat zingen, al heeft hij een ongeschoolde stem en al kan die de hoogste tonen helemaal niet bereiken en al heeft zijn stem een knak gekregen of al is die bevend van ouderdom. Als een mens gaat zingen wat over wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Als een mens gaat spreken van wat God gedaan heeft toen hij hem opzocht en uitredding gaf en zijn liefde bewees en zijn zoon in hem openbaarde, dan is daar die toon van de persoonlijke, de ondervindelijke kennis. En dat klinkt het schoonste in de oren van God. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Ja, en dan blijven er ook verschillen. Merkt u dat ook op? Dan blijven er verschillen. Er waren verschillen van begin af. Er waren verschillen ook tijdens de weg naar Bethlehem toe. En er zijn achteraf ook verschillen. Want dat kerstkoor, dat is ook nog veelstemmig. En ze hebben ook niet allemaal hetzelfde gedaan. De ene heeft geprezen. En de andere heeft beleden. Dat is heel wat anders. De een heeft geloofd. En de ander heeft aangebeden. Ziet u dat de Heer in het verschil ook nog handhaaft? En dat er ook in dat opzicht een veelkleurige wijsheid Gods is? En we moeten Gods kinderen ook niet aan elkaar afmeten. We moeten een ander niet aan onszelf of we moeten onszelf niet aan een ander afmeten. Als ik het zo niet beleefd heb, dan kan het niet wat wezen. Of die heeft het anders beleefd dan ik en daarom kan het met hem niet wat wezen. Gemeente, wie zijn wij? God trekt zijn kerstkoor geen uniform aan. Bij ons lijken de mensen in een koor allemaal op elkaar, omdat ze dezelfde kleding dragen. Dat is best. Maar als God zijn kerstkoor samenstelt, dan laat hij ze hun eigen kleren dragen. En in dat opzicht maakt hij ze geen één. Maar ze blijven zoals ze zijn. Zoals hij ze gemaakt heeft. En de een met die gaven. En de ander met die gaven. En de een krijgt de gave om God te loven, Simeon. En de ander krijgt de gave om de Heere te belijden. En Simeon staat er en die wordt door de geest ter profetie vervuld en die mag een profetie spreken. Anna niet, maar Anna gaat zo snel als haar oude benen haar dragen kunnen Jeruzalem in. Om het hier en daar te vertellen, omdat ze weet, er zitten er ook nog die verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat is haar gave. En daarin verheerlijkt zij God. En die herders, ze hebben het uitgejubeld in de velden van Efrata. En ze hebben het uitgejubeld op de straten van Jeruzalem, op de straten van Bethlehem, zodat Bethlehem verwonderd werd. Maar van die wijze lees je helemaal niet dat ze iets gezegd hebben. Ze hebben daar bij die kribben gezeten. Of daar in dat huis waarin tussen Jozef en Maria woonden. En waar ze dat kind gevonden hebben. En ze hebben daar aangebeden. En toen zijn ze ook nog in stilte hun weg teruggegaan. Ze keerden terug naar hun eigen land langs een andere weg. En ze doen Jeruzalem niet meer aan. O, de Heere houdt er een volk op na dat iets laat zien, dat iets weerspiegelt van de veelkleurige wijsheid Gods. En dan mag ik alweer zeggen, gemeente, doet er niet toe wie u bent. Doet er nu ook niet toe wat uw gaven zijn en wat de Heere u geven wil aan gaven. Maar de vraag die ik u stel is, bent u al lid van het kerstkoor? Vandaag worden er nog nieuwe leden ingeschreven. Wie? Allen die leeg en ellendig en nooddruftig zijn. En die begeren om dat geboren kerstkind te leren kennen als zaligmaker. Heeft u er geen zin in? Wat is uw levensinhoud? Waar leeft u voor? Wat is uw levensdoel? Als ons levensdoel en onze levensinhoud niet anders is dan dit leven, dit aardse, dit vergankelijke, dit tijdelijke leven, dan moet van u ook gezegd worden wat van de Joden gezegd werd in Massa: hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat komt er dan van een mens terecht? Als het licht in de duisternis schijnt en als de mensen de duisternis liever hebben dan het licht, wat komt er dan van die mens terecht? Als God zijn zoon in deze wereld inbrengt en als al de engelen God hem aanbidden en als de Heere er zelf een volk bij brengt dat hem ook gaat aanbidden en verheerlijken en loven en prijzen. Wat komt er dan van dat volk terecht dat op zijn hoogst verwonderd is, op zijn hoogst nog eens een keer een paar woorden erover zegt en daarna verder leeft? Wat komt er van zo iemand terecht? Dacht u dat God het wel goed zou vinden als wij zijn grootste gave versmaden? Dacht u dat de Heere dat niet zal zien en bezoeken? Wat gebeurde er in Bethlehem een poosje later? Ze hebben zich allemaal verwonderd over datgene wat door de herders gesproken is. En dat is stof voor gesprek geweest een paar dagen. En toen was het leven weer gewoon. En ondertussen hadden ze geen aandacht aan dat kind geschonken. Het was nota bene tot vlak bij hen gekomen. God had het in hun midden neergelegd in de voederbak voor het vee. Ze hoefden er maar 10, 20, 50, 100 meter voor te lopen. Zo dicht was Gods genade bij hen. Maar hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toen vindt tot God dat wel goed. Zegt de Heere: ach, dat is jammer, maar dan moet ik me maar bij neerleggen. En toen, niet zo heel lang daarna, is Bethlehem vervuld met een stad- en landgeschrei. Toen ze daar hun kleinen moesten betreuren, die in de bloesem van hun leven afgesneden werden door de wrede zwaarden van Herodes' soldaten. Omdat ze de grote blijdschap waar de engel van gesproken had niet bekend hadden, zijn ze toen allemaal vervuld met diepe droefheid. Gemeent, is dat ook geen profetie? Als we Gods grootste gaven niet tellen, waar zullen we dan verschijnen? Als we Gods ontferming in Christus niet leren waarderen en nodig krijgen, dan zal God dat toch nooit kunnen gedogen. Hebt u er geen reis voor over? Is uw ziel niet kostbaar? Hebt u geen belang bij de zaligheid van uw arme ziel? Ach, word toch eens wakker en word toch eens wijs. En laten uw ogen toch eens opengaan. God meent het zo goed met zondaren. En hij zegt het ook op deze zondag na het kerstfeest nog weer: wend u tot mij. De Heere is genadig en hij is een ontfermer. Kom toch naar die plaats waar u als een arme zondaar voor die zaligmaker leert buigen en waar u hem te voet valt om zo uw verloren leven in zijn handen te mogen geven. En u die God vreest, waar is uw lied? Hoe reageert u op Gods grootste gave? U mag het niet ontkennen dat de Heer in uw leven gewerkt heeft. U mag het niet ontkennen dat er een weg in uw leven geopend is. En dat de Heer u op die weg gebracht heeft. En dat de Heer u ook op die weg geleid heeft. En gehouden heeft. En op die weg bemoedigd heeft. Met zijn woord. En door zijn geest toegepast. Nou, waar is uw lied? Uw lied over Gods grootste gave. Klinkt uw stem mee in het koor van herders en wijzen en Simeon en Anna? Is er van uw kant een prijzen en loven of een aanbidden of een beleiden? In welke geest dan ook, op welke manier dan ook. Hoe de Heere het u dan ook geleerd heeft. Is er de instemming met de lof des Heren, omdat u God aan het werk gezien hebt aan en tot uw verlossing? Heeft uw ziel daar moed uit geschept? Heeft uw hart daar vrolijkheid uit ontvangen? Dat de Heren ook naar u omzag, dat de Heren ook zijn handen naar u uitstrekte en dat de Heren ook zijn genade aan u bekend maakte. O, wat hebt u dan een reden om mee te zingen in dat koor en om de Heere groot te maken voor die onverdiende zegeningen. U zegt, ach, kon ik het maar. Ik weet wel, het moest zo wezen, maar alles ligt overhoop en alles ligt scheef in mijn leven. En ik weet het niet hoe het is, maar mijn mond is in ieder geval verstomd en het lied is stil geworden. Kunt u niet meer zingen? Kunt u misschien nergens meer bij? Ik zeg u alleen dit ene woord van de apostel Paulus. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Hoort u het? Alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Als je dat weer eens echt hoort met je ziel, dan kan er wel weer een lied af. Amen. We zingen Psalm 145, het tweede vers. Heere, getrouwe en genadige God, u hebt het ons laten weten dat u het ook allemaal doet. U begint en u zet het werk voort en u zult het ook een keer voleindigen. U hebt ze gebracht bij de kribbe en u hebt ze doen knielen bij die kribbe. En u hebt ze ook een nieuw lied in de mond gegeven. De wereld gaf er geen acht op. De godsdienst stelde er geen belang in. Maar gij hebt toch een volk op aarde dat waarlijk belang kreeg bij dat kind van Bethlehem. En gij hebt er hen oog voor gegeven en gij hebt hen er ook een mond voor gegeven om vanwege dat grote heil u groot te maken. O Heere, zo doet u het toch nog. Geef dat het loflied reizen mogen. Geef, o God, dat nieuwe lied in de mond van allen die u vrezen.
En wilt u er nog velen brengen, krachtig trekken, onwederstandelijk voeren, heren, die gij ook lid maakt van dat gezegend kerstkoor. En die zo ook mogen leren zingen van het heil aan hen geschonken, van dat heil aan hen verklaard. O Heere, we bidden van u, wilt gij uw woord tot zegen stellen in ons midden en ons verder ook deze dag gedenken en ons ook vanavond nog weer samenbrengen rondom uw getuigenis. Hoor ons, trouwe God, om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.